kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Dit is de Andere Krant podcast. We gaan weer de andere kant van het verhaal laten horen. En dat doe ik vandaag met journalist Erik van der Beek. Erik, fijn dat ik weer bij je ben.
Ja, gezellig.
Ja, ik ben weer bij je thuis. En we gaan het vandaag hebben over Oekraïne, de situatie Oekraïne. Gebeurt natuurlijk ontzettend veel. En je bent de laatste weken ben je natuurlijk ontzettend veel aan het schrijven over dit onderwerp. Ik wil met jou praten over drie verschillende zaken die ook in de krant te lezen zijn. De Oekraïense oppositieleider Anatoly Shari zegt dat Zelensky hem wil ombrengen. Nou, natuurlijk best wel bizar. De raketaanval op het treinstation Kramatorsk, waar je een heel mooi stuk over hebt geschreven. En we hebben verbinding met journalist Sonja van den Ende, die met het Russische leger door Zuid-Oekraïne is getrokken. Dus die hebben we straks aan de lijn. De vorige keer dat ik bij jou was, vond ik je een beetje aangeslagen.
Mm-hmm.
Hoe is het nu?
Nou ja, eigenlijk geen verandering. Ik vind het vreselijk te zien, de oorlogsmisdaden die begaan worden, van beide zijden. Vooral voor de burgers vind ik het heel erg om te zien hoe huizen vernietigd worden. Mensen vermoord worden, eigenlijk gewond raken. En ja, ik maak me ook erg zorgen over hoe het conflict steeds verder escaleert. Als we niet uitkijken, belanden we in een derde wereldscenario. De minister van Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft al gezegd gisteren dat hij het inmiddels ziet als een proxy-conflict. Hè? Dus eigenlijk van een conflict tussen het Westen en Rusland dat wordt uitgevochten in Oekraïne.
Ja.
En door de steeds zwaardere wapens die eigenlijk vanuit de NAVO-landen geleverd worden aan Oekraïne. Ja, en zoiets kan. Het is een escalatie. En nou, we weten allemaal waar het uiteindelijk op uit kan draaien. En dat is een oorlog. Je weet wat Albert Einstein heeft gezegd ooit. De Vierde Wereldoorlog die zal worden uitgevochten met speer en pijl en boog.
Ik wil eerst even met jou naar een artikel van het AD. Wat toch mijn aandacht trok vandaag. Want ze zeggen namelijk het volgende. En wij zijn natuurlijk de andere kant van het verhaal, maar wij gaan nu even naar de andere kant van het verhaal. En dat vind ik wel interessant, want de andere kant brengt natuurlijk het verhaal waar niet gebracht wordt. Maar ik vind het wel leuk om even hiermee te beginnen. Want ze zeggen, de doelen van Rusland gaan veel verder dan de huidige oorlog tegen Oekraïne, zei Volodymyr Zelensky dinsdag in zijn dagelijkse videoboodschap op Telegram. Rusland wil volgens de Oekraïnse president een wereldwijde aanval op de democratie uitvoeren. Het uiteindelijke doel van het Russische leiderschap is niet alleen om het grondgebied van Oekraïne te veroveren, maar om het hele centrum en oosten van Europa uit elkaar te halen en de democratie wereldwijd een slag toe te brengen. En dan gaan ze nog verder. De aanhoudende aanvallen op Oekraïne, zoals nu in de Donbass, in het hele oosten van het land, zullen Rusland echt alleen maar nieuwe verliezen brengen, denkt Zelensky. Dit is dus een bericht uit de mainstream media, vanmorgen in het AD. Dan denk ik van, maar waarom lezen we dit nou helemaal niet in de andere krant? Is het zo ver van de waarheid of vandaan? Of is hier iets van waar? Wat kun je hierover zeggen, Erik?
Nou, je refereert aan een bericht uit het AD. En dat is vandaag of gisteren verschenen.
Gisteren.
Daar hebben we dan nog natuurlijk helemaal geen aandacht aan kunnen besteden in de andere krant. Want die moet nog uitkomen, de volgende editie. Nee, eigenlijk niet. Ik weet niet waar die het allemaal vandaan haalt. Misschien is hij beter geïnformeerd dan de Russen zelf. Weet hij dingen over de Russen die de Russen over zichzelf nog niet weten.
Ja, want als ik mensen in mijn omgeving spreek, die zeggen eigenlijk in zekere zin een beetje hetzelfde. Van Rusland wil gewoon terug naar de oude Sovjet. Die willen gewoon weer die grote natie zijn.
Ja.
En die willen dus ook die oude landen die daar vroeger bij aangesloten waren weer terug erbij halen. Ja, dus dat is een beetje wat ik ervan begrijp, wat er gedacht wordt.
Nou ja, wat heeft Poetin er zelf over gezegd? Dat was net voordat zijn troepen Oekraïne binnenvielen. Ja, hij had het over de alsmaar oprukkende NAVO. En daarvoor had natuurlijk Rusland al in december 2021 hadden ze veiligheidseisen gesteld. Ze wilden eigenlijk dat Oekraïne zou beloven nooit bij de NAVO te komen. En eigenlijk ook van de NAVO de garantie te krijgen dat Oekraïne niet bij de NAVO zou komen. En ook dat de NAVO zich zou terugtrekken uit alle Oost-Europese landen waar de NAVO is binnengetrokken tegen alle afspraken in met destijds gemaakt met Gorbachev.
Oké.
Daar trekt dan Zelensky misschien de conclusie uit dat Rusland die voormalige Sovjet-republieken, het waren geen Sovjet-republieken, zoals Tsjechoslowakije en Hongarije, dat Rusland die weer terug bij zijn invloedssfeer wil halen.
Mm-hmm.
Maar daar heb ik geen enkele aanwijzing voor gezien.
Nee, oké. Okay. Nee. Helder, maar ik dacht misschien wel leuk om ermee te beginnen, want ik vind die verhalen, die verhaallijnen zo ver uit elkaar liggen. Dat vind ik dan, het is voor mensen ook verwarrend, lijkt me.
De doelstelling van Zelensky is natuurlijk een beetje ons angst aanjagen in het Westen. Hè? Van pas op, die grote... Poetin wil de Sovjet-Unie in ere herstellen en hij wil die voormalige Oostbloklanden weer binnen zijn invloedssfeer halen. En hij wil de democratie afschaffen. Ja, dat is allemaal onzin.
We gaan straks nog even kijken naar Zelensky, die de Tweede Kamer toesprak onlangs. Maar eerst wil ik even naar jouw artikel wat je deze week schreef. Want het gaat namelijk over de bekende Oekraïnse journalist en oppositiepoliticus Anatoly Shari. Die zegt in een interview met de andere kant, wat jij gedaan hebt, dat de Oekraïnse geheime dienst, de SBU, een moordaanslag op hem voorbereidt. En die zou door president Zelensky zelf zijn goedgekeurd. Dat zijn nogal wat verhalen. Ja. Jij hebt contact gehad met hem, hè? Mm. Hij is wel wereldberoemd, dat weten we in Nederland niet, maar dat is hij echt. Wat is er nou gebeurd?
Nou, hij is gewaarschuwd door een oude bekende van hem. Die zou erop uitgestuurd zijn. Kijk, hij verblijft in Spanje, daar zit hij in ballingschap. En die oude bekende die zou door Oekraïnse autoriteiten op uitgestuurd zijn om zijn gangen na te trekken in Spanje. Hè? Dus waar die, waar die woont, dat weten ze al.
Mm-hmm.
Maar om een moordaanslag op iemand te kunnen plegen, dan moet je natuurlijk goed in kaart brengen. Hè, waar iemand, op welk moment iemand zijn kinderen naar school brengt. Of wanneer die naar de sportschool gaat of boodschappen doet of wat dan ook. En die oude bekenden zouden erop uit zijn gestuurd om dat allemaal in kaart te brengen. En dat was niet de eerste waarschuwing die hij kreeg. Want er is ook een andere Oekraïner. Die zou erop uitgestuurd zijn eigenlijk hem om te brengen. Dat is een veteraan van het Azov-bataljon. Het Azov-bataljon, dat zijn die jongens die met nazi-embleem op hun uniform lopen.
Mm-hmm.
Want die is opgepakt door de Spaanse politie. En die heeft ook een bekentenis afgelegd op camera.
Oké. Okay.
Waarin hij eigenlijk dat ook gewoon bekend. Dat hij erop uitgestuurd was door de Oekraïnse autoriteit om Anatoly Shari om te brengen. En hij heeft dat niet willen doen. Want hij zegt, ik ben een warrior of ik ben een strijder. Ik ben geen moordenaar.
Nee. En in Nederland kennen we hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar wat kon jij aan hem merken in het gesprek met hem?
Hij zegt, in Nederland kennen we hem niet zo goed. Ik denk dat de Russisch-talige gemeenschap in Nederland hem wel kent. Hij heeft een YouTube-kanaal en... 2 miljoen mensen volgen hem via zijn YouTube-kanaal. En hij zit ook op Twitter en Facebook. Daar heeft hij ook nog eens honderdduizenden volgers. Dus in Oekraïne kent iedereen hem. In Rusland kent denk ik ook iedereen hem. De meesten. Veruit de meesten. En het is een bekendheid.
Wat wel interessant is dat deze Anatoly Shari in de eerste instantie Zelensky steunde in zijn beleid.
Ja, ja.
En hij zei ook van, mijn team en ik hebben er alles aan gedaan om hem president te maken.
Ja.
De teleurstelling was daarom groot toen Shari en zijn mensen zagen wat er terecht kwam van het beleid. En Zelensky gooide het op een akkoordje met de oligarchen en stelde een kabinet samen van personen die jij daarvoor nog veel had bekritiseerd.
Ja.
Dus hij kwam daar later weer op terug, maar... dan is er zoveel gebeurd natuurlijk, hè, in die periode in Oekraïne. Het moet als een stroomtuin zijn gegaan, denk ik.
Het gaat ons niet lukken om dat in deze uitzending samen te vatten. Ik kan er kort even over zeggen dat Anatoly Shari is van oorsprong journalist. Hij is in 2005 als journalist begonnen. Hij was ook erg begaan met die Maidan-revolutie. Hè, die eind 2013, begin 2014 plaats had in Kiev op dat plein, het Maidanplein. Alleen zijn enthousiasme bekoelde snel toen hij zag wat er schuil ging eigenlijk achter die protesten. Of eigenlijk wie daar die protesten gingen domineren. Dat waren ultranationalisten en groeperingen die met het nazisme dweepten eigenlijk. En toen zijn nieuwe hoop was gevestigd op Zelensky. Want die beloofde vrede te brengen in het oosten van Oekraïne, in de Donbass. Hij zou ook de corruptie gaan bestrijden. En Anatoly Shary heeft in 2019 een eigen politieke partij opgericht. De partij van Shary.
Ja, zijn eigen naam erin gezet.
Ja, eigen naam erin gezet. En, maar ze hadden niemand die zich beschikbaar had gesteld voor het presidentschap. Dus wat ze toen hebben gedaan is Zelensky eigenlijk op alle manieren steunen. En Poroshenko, die toen president was, eigenlijk bekritiseren.
Ja, dus eigenlijk creëerde hij zelfs een soort satellietpartij ten gunste van Zelensky.
Ja, zou je kunnen zeggen, ja.
Hij woont dus inmiddels in Spanje, is voor aan het vloggen. Maar dan toch, hè, waarom is die Shary dan zo'n bepaalde speler, dat hij moet worden omgebracht?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk vanwege zijn naamse bekendheid, vanwege zijn invloed op de publieke opinie in Oekraïne en in Rusland en overal. He, want hij is een groot tegenstander van een groot medestander van Zelensky. Is hij groot, de meest uitgesproken tegenstander geworden van Zelensky. En trouwens, zijn politieke partij is ook verboden door Zelensky in maart, dus vorige maand. En niet alleen zijn partij, ook nog 10 andere oppositiepartijen. Er zijn ook een paar mediabedrijven gesloten door Zelensky. Ja, dus wat je ziet is dat Zelensky gewoon bezig is alle oppositie. Dat deed hij ook al voor de Russische inval, de oppositie mond dood te maken.
Ja. Wordt zo'n man ook beveiligd of weet je er iets van?
Dat weet ik niet. Dat heb ik hem niet gevraagd. Ik denk dat dat als ik daarna gevraagd had, dat hij me ook geen antwoord had gegeven. Maar ik denk wel dat hij er heel wijs aan heeft gedaan om hier bekendheid aan te geven. Hè, dat zijn leven in gevaar is. Omdat dat toch misschien de Oekraïnse autoriteiten ervan kan weerhouden hem om het leven te brengen. Omdat stel je voor hij wordt vermoord, dan weet eigenlijk iedereen wie het gedaan heeft. Toch? Ja. Of dan, eigenlijk weet je het dan nog steeds niet. Maar je eerste gedachte is dan, dat was Zelensky die erachter zat. Ik heb hem ook gevraagd, denk je dat Zelensky weet van deze moordplan? Hè? Want het is de SBU, de Oekraïnse geheime dienst, die dit soort dingen doet. Moord op bestelling. Op bestelling zeg ik. Wat ik intussen heb begrepen van die organisatie is dat ze eigenlijk een beetje, moet je zeggen, niet echt onder politieke controle staan. Dus dat ze heel veel handelen op eigen initiatief. Dat het eigenlijk een staat is binnen een staat. Wat ze ook wel eens zeggen over de Amerika. Zoals, we hebben het wel eens over de deep state. Hè? Dan wordt gerefereerd aan Amerika. De president niet de echte macht heeft. Maar dat zijn dan de geheime diensten zoals CIA. Hetzelfde is een beetje aan de gang in Oekraïne. Ja. Dus daarom heb ik hem daar ook expliciet naar gevraagd. Denk je dat Zelensky hier weet van heeft? Toen heeft hij gezegd, daar ben ik absoluut 100% zeker van. Want dat heb ik vernomen via bronnen die ik heb in Kiev. Betrouwbare bronnen die dicht tegen de regering aanstaan.
Ik ben er lekker klaar mee, want er zijn zelfs demonstraties voor zijn woning geweest, hè?
Ja, want die vent waar ik net over vertelde, die een verklaring heeft afgelegd tegenover de Spaanse politie. Hè, dus dat hij erop uitgestuurd was om Anatoly te vermoorden. Die, voordat hij gepakt werd, heeft hij al het adres van Shary op internet gezet. En ook met foto's erbij van zijn huis en ook van de auto van zijn vrouw enzovoort.
Oh mijn god.
Dus dat heeft geleid tot die protesten bij zijn woning en ook bedreigingen. Ik heb ook een aantal van die bedreigingen gezien. Ja, hij heeft trouwens, behalve die bekentenis van deze man die er dan door de SBU op uit was gestuurd, heeft Anatoly Shary ook op zijn vlog, heeft hij chatgesprekken heeft hij laten zien. En ook afgeluisterde gesprekken. Dus telefonische gesprekken. Mm-hmm. Ja, die hij toegestuurd heeft gekregen. Die gelekt zijn naar hem.
Ja.
Waarin ze gewoon praten over hoe ze hem om het leven kunnen brengen.
Zo. Ja, want Nederland die steunt dus Oekraïne volop in deze situatie. Het is zelfs inmiddels bekend dat er wapens worden geleverd, financiële steun via Giro 555. Heb je daar nog iets over te zeggen?
Ja, Giro 555. Ik moet dan denken aan Anatoly Shchegin, wat hij gezegd heeft over Oekraïnse oppositie, politicus, journalist, waar we het net over hadden. Wat hij gezegd heeft over die hulpgelden die worden ingezameld voor Oekraïne, voor Oekraïnse burgers. Dat hij eigenlijk verwacht dat geld helemaal niet terecht komt bij de Oekraïnse burgers, omdat de regering zo door en door corrupt is. Hij denkt, je hulpgelden die komen terecht bij, laten we zeggen, degene die het Oekraïne voor het zeggen hebben. En die kopen daar dan mooie huizen, villa's van in Spanje of mooie jachten en zo.
Ja.
In Rotterdam.
Oh, lekker dan. Maar dat is wat hij denkt. Of kan hij dat aantonen?
Nou ja, goed. Hij heeft genoeg gepubliceerd over hoe corrupt dat land is. Hè. Het blijkt ook uit internationaal onderzoek dat Oekraïne staat, geloof ik, op plaats 143 van de meest corrupte landen. Dus het geld dat wij sturen voor het lederen van de nood van de Oekraïnse burgers. Ja, ik denk wel dat je daar gevoeglijk van uit kunt gaan dat Anatoly Shchegin daar een punt heeft. Dat gewoon verkeerd terechtkomt, dat geld. Ja.
Ja. Ik wil even naar een fragmentje kijken met jou. Dat is namelijk de man die eigenlijk centraal staat in dit hele conflict ook wel in Oekraïne. Dus Zelensky. Hij sprak onlangs de Tweede Kamer toe en dat ging zo.
Можем бути разом з вами в Європейському Союзі. Переконаний, що це посилить наш спільний європейський дім і зробить ще більш досконалим європейський проєкт. Я вірю, що вже дуже скоро, бо це абсолютно раціонально. З нашим потенціалом, з нашими людьми, з нашим умінням захищати свободу. І ви це прекрасно знаєте, і ти прекрасно це знаєш, друже Марк, що від вас, від вашої держави, наш вступ в Євросоюз дуже, дуже залежить. Хочу вам за все подякувати. Дякую, Нідерланди. Слава Україні!
Nou, er wordt geklapt. Het is bijna een heldenverering, Erik. Wat denk jij nou eigenlijk als je dit ziet?
Nou, ik zag op de voorste bankjes twee soppende vrouwen van de PvdA. En een van die twee soppende vrouwen die is inmiddels opgestapt. Dus goede acteur voor de rest. En duidelijk met een heel PR-apparaat achter zich. Hij had zich goed verdiept in de Nederlandse geschiedenis. Het bombardement van Rotterdam noemde die. En ook de Spaanse overheersing. Daar wist hij zelfs meer van dan ik ooit geleerd heb op de lagere en de middelbare school.
Ja, dat vond ik echt opvallend. Dat was echt te gedetailleerd, te ingelezen. Ja, weet je, kijk, goed dat mensen zich inlezen natuurlijk, maar dit voelde voor mij een beetje nep.
Het is hetzelfde. Dezelfde formule past hij ook toe als die andere parlementen toespreekt, dan refereert hij heel erg aan de geschiedenis en dan probeert hij een parallel te trekken met hoe het nu in Oekraïne toe gaat. En in Israël is dat heel verkeerd gevallen, want toen maakte die vergelijking met de Holocaust. Daar houden ze niet zo van in Israël.
Oei, ja. Ja. Er is nog iets anders te lezen aan de andere kant deze week. Dat is namelijk de raketaanval op treinstation Kramatorsk. Jij zegt er ook dader onbekend, zet je daarbij. De reactie van premier Rutte is natuurlijk wel tekenend. Die zegt, ik ben er kapot van. Een aanval op een treinstation dat juist wordt gebruikt door mensen om te kunnen vluchten. Dat wil zien hoe ver de Russen durven gaan, zegt hij. Ja, de mainstream media blijven eenzijdig berichten over de oorlog in Oekraïne. Jij hebt contact gehad met Max van der Werf bij het schrijven van je artikel. Is er nou meer duidelijkheid, is er nou meer duidelijk geworden wie er achter die raketaanval zat?
Even ter toelichting, Max van der Werf, die kennen de meesten onder ons denk ik wel van zijn MH17 onderzoek. Maar die houdt zich nu ook naast de drukke baan die hij heeft bezig met het volgen van alle berichtgeving in de westerse media over oorlogsmisdaden. Hè, waarvan eigenlijk Russen standaard de schuld krijgen. Ja, maar goed, natuurlijk heb ik heb dus hulp gehad bij het schrijven van mijn artikel van hem. Ik heb er zelf natuurlijk ook degelijk in verdiept. En de tientallen mensen zijn omgekomen bij die aanval. Eigenlijk wachtende. Hè, op het, dat waren mensen die stonden daar klaar bij het treinstation om eigenlijk het oorlogsgebied te ontvluchten. Omdat Kramatorsk werd onder vuur genomen door de Russen. Of nou ja, die trokken op naar Kramatorsk. Mm-hmm. Maar ja, wie die raket heeft afgevuurd, ja, Rutte en andere westerse leiders wisten het meteen. Het was natuurlijk weer Rusland. Maar zelfs Bennekert, die je toch echt niet kunt verdenken van Russische sympathieën. He, dat onderzoeksberoemde onderzoekscollectief, dat we allemaal wel kennen van het MH17-onderzoek, zegt eigenlijk, dat de Russen het hebben gedaan, kun je eigenlijk helemaal niet zeggen. Er is geen enkel bewijs voor. En nou ja, eigenlijk sinds het nummer bekend is van de raket die afgevuurd is op dat station, lijkt de dader toch eerder Oekraïne te zijn geweest dan Rusland. Er zijn eerder in die oorlog, die eigenlijk al sinds 2014 aan de gang is, zijn er raketten afgevuurd. Hetzelfde soort raketten. Mm-hmm. Door de Oekraïners. En als je dan kijkt naar de nummers van die raketten, die dus bewezen, van niemand aan twijfelt dat die door de Oekraïners zijn afgeschoten, dan zijn dat serienummers die heel dicht liggen bij het serienummer dat je ziet op die raket die op dat station van Kramatorsk is afgevuurd.
Ja. Maar heb jij daar ook kennis van? Dus hoe die raketten er ook echt uitzien? Want we hebben dus nu zometeen een fragmentje. Op het eind van het fragment kun je zien dat er een raket daar ligt. Ja. Volgens mij moet je daar wel een beetje raketkennis voor hebben om dat te kunnen duiden. Of ben ik misschien wat...
Een beetje kennis moet je daar wel van hebben, ja. Hè? Want wat is nou het bereik van zo'n raket? Want je kunt dan gaan kijken waar bevonden de Oekraïners zich, waar bevonden de Russen zich. Zo'n raket heeft een bereik, we hebben het trouwens over een Tushka-raket. Het bereik daarvan is 120 kilometer. Dus ten zuiden van Kramatorsk bevonden zich wel Russen, maar die bevonden zich op ongeveer 100 kilometer afstand. Uit welke richting die raket kwam, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Hè. Dus Bellingcat heeft een aantal ballistische experts hebben ze geïnterviewd. En die zeggen eigenlijk ook van ja, als je kijkt naar hoe die raket daar lag, daar kun je helemaal niks over zeggen uit welke richting die kwam. En je kunt verder nog kijken natuurlijk naar motieven. Want wie heeft er nou belang bij om een raket af te schieten op weerloze burgers? Het was... Want het was geen militair doel dat geraakt werd. En er bevonden zich daar geen militairen. En ja, nog even terugkomend op jouw vraag. Je moet verstand hebben van het type raket. Mm-hmm. Kijk, dit was een raket en die bevatte clustermunitie. Die was uitgerust met clustermunitie.
Okay.
En clustermunitie is er niet voor om strategische doelen zoals treinstations of andere gebouwen of spoorrails te vernietigen. Die is er voor zoveel mogelijk mensen om te brengen. Ja, militair eigenlijk natuurlijk.
Ja.
Dus
dat is voor jou wel een duidelijk signaal?
Deze raket is expres afgevuurd op deze mensen. Daar lijkt het toch wel heel sterk op. En wie heeft dan een motief om dat te doen? Wie had een motief om burgers om te brengen, zoveel mogelijk?
Ja. Maar wat ik ook,
te verwonden. Ja.
Ja, wat ik ook wel vind, ik bedoel, het haalt de krant natuurlijk, hè, meerdere kranten. Dan zie je zo'n foto van zo'n raket. Doet me ook wel een beetje denken aan, dat is een ander verhaal, hè, maar toch eventjes om het te vertellen. Die paspoorten bij 9-11, weet je, die worden ook, de paspoorten, hier een raket. Hmm. Ja, ik vind het verdacht. Ik vind het raar. Ik bedoel, als echt iets kapot gaat, dan is die raket toch ook weg? Of ben ik nou gek?
Als er iets kapot gaat, dan is die raket ook weg?
Of niet? Of werkt het niet zo?
Nee, bij dit soort raketten, die vallen wel uit elkaar. Deze raket viel, geloof ik. Ik heb twee stukken raket zien liggen. Maar
ook het nummer, is dat wat dan zichtbaar blijft, zeg maar? Dat vind ik dan wel. Ja.
Nou, dat is niet zo gek hoor, nee.
Okay.
En die andere raketten van hetzelfde type, die waren afgeschoten. Daar kon je ook het serienummer nog duidelijk zien.
Oké, nee, maar dat vraag ik even gewoon als leek van, weet je, hoe zit dat
nou? Ja. En kijk, de Oekraïners en de Russen, die hebben allebei een raketadministratie. Dus het zou heel makkelijk voor hun te verifiëren, of het zou voor de Oekraïne, ja, als het de Oekraïners waren. Kijk, het is een raket die is gemaakt in de tijd nog van de Sovjet-Unie. Hè? Dus dat Oekraïne nog tot onder Moskou's bewind viel. Dus ja, als die in de tijd van de Sovjet-Unie geleverd is aan een Oekraïnse eenheid, dan zouden de Russen zouden dat heel makkelijk kunnen bewijzen aan de hand van een raketadministratie. Van een raket met dit serienummer hebben wij in dat jaar of die datum aan de Oekraïnse strijdkrachten geleverd. Omgekeerd kunnen de Oekraïners, als het een Russische raket was, zeggen van kijk, dit is onze raketadministratie. En ja, een raket met dit serienummer hebben wij nooit ontvangen.
Nee. Oké, we gaan even kijken naar het fragment afkomstig van The Sun.
Здесь было много убитых, много раненых. Скорые, полиция, машины пожарной охраны. Рядом горели машины. Ну, это просто был кромешный ад.
Какую помощь ты людям оказывал?
Я был на машине, поэтому я сразу подъехал к полиции, спросил, какая нужна помощь. Они сказали, нужно помочь отвезти раненых. Я садил в свою машину людей, которые были с ранениями, которые уже перевязаны были, которым оказали первую помощь, и вез их в больницу на Новый Свет.
У этих людей какие были раны?
Это были у них всех осколочные раны, осколочного характера, потому что вот такие вот элементы поражающие здесь валяются. То есть вот такими элементами поражало этих людей. И, в принципе, этими осколками их и убило. Почти 40 человек здесь погибло одновременно.
Такими тоже?
Вот такими вот тоже.
We gaan even schakelen, Erik, met journalist Sonja van der Ende. Zij zit op dit moment klaar. Sonja, fijn dat je bij ons in de podcast zit.
Nou, hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat jullie met mij willen spreken ook.
Zeker. Ja, je hebt ook al een interview gedaan met Ab Gietelink in de andere krant. Wanneer je vertelt over jouw ervaringen in Zuid-Oekraïne met het Russische leger. Je zit inmiddels niet meer in Oekraïne, klopt dat?
Ja, klopt. Ik zit momenteel in Moskou. Dus ja, okay. Voordat ik weer terug ga.
Ja. Ik ben al heel benieuwd, hè. Hoe is het nou gelukt om als journalist mee te gaan met het Russische leger? Moet je dan ergens voor aanmelden of hoe gaat zoiets?
Nou, in eerste instantie was ik uitgenodigd voor een conferentie in Moskou. En daar werd besproken of gevraagd wie er mee wil als journalist. En ja, daar heb ik me aangemeld en zodoende ben ik er.
Oké, nou, dat klinkt wel vrij makkelijk, want ik heb hier ook een journalist tegenover me zitten. Dat is Erik, die zou ook wel een keer mee willen misschien.
Ja, nou ja. Dus wie weet, ja. Nou ja, welkom.
Ik denk dat mevrouw en kinderen het niet goed zouden vinden.
Het valt mee hoor.
En ik begrijp ook van je dat een congres was dat georganiseerd was door de Russische filosoof Alexander Dugin. Waar jij gevraagd werd mee te gaan naar de gebieden in Donbass die veroverd waren door het Russische leger.
Ja, dat klopt. Ja, het is niet hem persoonlijk natuurlijk. Daar zit een hele organisatie achter. En die organiseren, zeg maar, voor journalisten die mee willen, mee kunnen, die organiseren dat eigenlijk.
Ja, oké.
Okay. Ja.
Ja, spannend avontuur zo met het Russische leger. Waar ben jij precies geweest?
Ik ben in Zuid-Oekraïne in Henichek geweest. Ik ben in Melitopol geweest. Volnovakha, dat ligt onder Donetsk. Ook nog in Gorlovakha, dat is een stad wat aan de frontlijn ligt eigenlijk. En natuurlijk Mariupol. Dat is en allemaal dorpjes rondom Luhansk en Donetsk. Dus best wel veel.
Ja, ja. Heb je in die tijd vaak onveilig gevoeld?
Nee, niet echt. De enige keer dat ik me misschien een beetje onveilig gevoeld heb, dat was in de stad Donetsk zelf. Want we stonden bij een gebouw, daar was net een raketinslag geweest. En toen hoorden we dat, het offensief op Mariupol begonnen was. Dus toen kon je echt wel ja, bombardementen, raketten, van alles kon je horen. Dus dat was wel, ja, dat voel je eigenlijk niet echt prettig.
Nee, in de media begreep ook dat Mariupol helemaal aan stukken is gegaan. Heb je dat ook gezien?
Ja, het is helemaal verwoest. Ik zou zeggen voor 80% is het verwoest. Met name het centrum en daaromheen, het is verwoest, het is weg.
Zo, ja.
Ja.
In de krant lezen we ook dat je bij Melitopol bent geweest en Donetsk. Hoe zien die steden er nu uit in de Oekraïne?
Melitopol is aardig goed. Dat ziet er nog eigenlijk, dat is, ja, er is niks mee gebeurd, zeg maar. Dus alleen het probleem daar was met de burgemeester die ook in Nederland was, geloof ik, afgelopen week. Maar verwoest is het daar niet echt. En Hejnicek was ook niet verwoest. Alleen eigenlijk de enige stad die verwoest was, dat was Mariupol en een heel klein beetje Donetsk. Maar de rest ziet er redelijk goed uit. Alleen een andere, Volnovakha, dat ligt onder Donetsk, dat is ook verwoest. Dat is net zo erg bijna als Mariupol. Ja. Dat is ook helemaal verwoest.
Zo. En ja, dit is toch een beetje een mannenwereld, hè, volgens mij. Hoe heb je daar een beetje doorheen geslagen? Heb je daar veel van gemerkt of hoe ging dat?
Nee, het valt eigenlijk best wel mee. Er zijn ook wel vrouwen. Een Syrische vrouw zelf zit daar. Ze zitten in de bus met ja, 4, 5 vrouwen. Dus nee, we worden echt. Het is eigenlijk niet zoveel verschil, zeg maar. En het Russische leger is prima. Die gedraagt zich echt netjes goed. En ja, we merken er niet veel van, zeg maar, als vrouw zijn die.
Oké, okay. Het klinkt eigenlijk als een soort van schoolreisje, maar dat is
ja,
het niet.
Ja, nou, dat is het niet hoor, nee. Okay. Nee, maar ze zijn gewoon heel, ze moeten altijd mee. Als je ergens uit de bus gaat en gaat kijken, dan zijn er 10 tot 12 soldaten om je heen. Maar ook al is het, is er niets meer aan de hand, toch willen ze zeg maar, je weet nooit natuurlijk, hè, er kan van alles gebeuren. Mm-hmm. Dus dat doen ze gewoon goed en dat is eigenlijk prima, prima verzorgd, ja. Moet ik zeggen. Maar
ik begreep ook dat jij bedreigd bent, hè?
Ja, dat was door denk ik zelf persoonlijk, dat was zo'n soort trollenfabriek die in Polen zit. En dat zullen dan Oekraïners zijn die daar zitten, want heel veel Oekraïners zijn volgens mij gevlucht naar Polen. En doodsbedreigingen onder artikel op Facebook, daarom heb ik mijn Facebook ook voorlopig gesloten. Dus ja, dat liep echt wel de spuigaten uit, zeg maar, wat daaronder staat. En Facebook die doet niks. Die zegt niet van, dat is spam of dat is erg, doodsbedreigingen. Nee, ik kreeg een waarschuwing dat mijn account geblokkeerd werd. Dus kan je nagaan.
Wauw.
Dus maar in mijn mail krijg ik het ook hoor. Ik heb dagelijks wel, niet alleen vanuit Nederland, andere plekken ook, wel bedreigingen, ja.
Ja. Ben je nou niet bang dat je nou een beetje gezien wordt als pro-Russisch?
Tuurlijk, ja, dat worden we ook gezien. Want de propaganda is zo, vreselijk zal ik maar zeggen. Dat er is ook geen ruimte voor een dialoog of er is geen ruimte voor de andere kant. Ik bedoel, kijk, de Russen maken fouten, de Oekraïners maken fouten, maar er is geen ruimte om voor discussie, zeg maar. Dat zie je al in de media, totaal geen ruimte. Dus ik ben best wel naar bang. Ja, ik denk ook niet dat ik voorlopig even naar Nederland terugkom, want ik denk niet dat dat zo prettig is, zal ik eerlijk zeggen.
Nee.
Nee.
Je bent nu weer in Moskou. Hoe kijkt de Russische bevolking naar dit conflict? Is daar volop steun voor of wat kun je daarover zeggen?
Ik denk dat zo rond 70-80% dat ik zo hoor en zie om me heen, dat die erachter staan. Ze vinden het niet leuk natuurlijk, een oorlog. Dat vindt niemand, maar iedereen weet wel. Kijk, want het conflict is natuurlijk al sinds 2014 aan de gang, de oorlog eigenlijk. En ik denk dat er veel meer bekend is hier in Rusland over de oorlog in Donetsk en Luhansk dan wat we in Nederland of Europa van horen. Dus daarom weten de meesten wat er aan de hand is en staan ze er ook wel achter.
Ja. Erik, had jij ook nog een vraag? Want je zit ook te luisteren.
Ja, het enige wat we hier zien in de Nederlandse mainstream media, dat zijn Nederlandse journalisten die zich bevinden, die verslag uitbrengen vanuit de door Oekraïne gecontroleerde gebieden. Bij mij weten ben jij de enige Nederlandse journalist die zich bevindt in de gebieden die door Rusland gecontroleerd worden. Hoe verklaar je dat?
Ja, dat wat ik al zei. Ik ben al heel lang bezig eigenlijk ook met de Syrië-oorlog geweest. En daar ken ik een beetje niet de Russen van. Maar ben ik wel vaak in contact gekomen met de Russen. En ik was uitgenodigd hier voor een conferentie. Was ik wel meer. Dus het was de eerste eigenlijk na de COVID, zeg maar. Dat ik ook zelf weer wegging. En Ja, hoe verklaar ik dat? Ik denk dat een hoop journalisten in Europa, Nederland laten we het dan maar over hebben, zichzelf een beetje in de voet geschoten hebben. Want ja, als je gelijk één kant gaat kiezen, dan ja, sluit de andere kant, en vooral in een oorlog, die sluit jou gelijk uit natuurlijk. En als de Nederlandse journalistiek gewoon een klein beetje onpartijdig of onafhankelijk geweest waren, hadden ze van twee kanten misschien wel kunnen berichten. Maar ja, dat, ja, als je alleen maar van Oekraïne bericht en een soort propaganda neer gaat zetten, dan, ja, dan, ja, dan kom je er gewoon denk ik niet in. Dat is logisch. Dat is in de oorlog vooral niet.
Maar is, en, het, ja. Is het in principe mogelijk voor Nederlandse journalisten, bijvoorbeeld van Volksrand of van Nieuwsuur, om af te reizen naar de door Rusland gecontroleerde gebieden? Hè? Dus als ze daar een verzoek toe indienen? Of...
Ja, ik denk dat ze dan gaan checken wat de achtergrond van die journalist is. Of die, wat die allemaal bericht heeft al erover. En ja, heeft hij alleen maar propaganda neergezet, dan zal die niet welkom zijn. Maar is die misschien onpartijdig? Nou, wie weet. Misschien komt hij dan gewoon binnen.
Ja, en ze hebben jou dan uitgenodigd misschien omdat ze... Zou het idee hadden, ja, Sonja die is pro-Russisch of die, die staat niet per se negatief ten opzichte van Rusland in dit conflict?
Ja, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 zo zeggen. Misschien wel, misschien niet, dat weet ik niet. Want ik heb de laatste jaren, ja, ik was natuurlijk een beetje pro-Russisch, maar dat kwam omdat het Syrië-conflict, zeg maar, dat is natuurlijk ook helemaal uit de hand gelopen. En ik had veel contacten met Russen. Maar of ik nou helemaal speciaal daarvoor uitgenodigd was, ik denk dat het een samenloop van omstandigheden was. Dat ik eigenlijk gewoon op die conferentie was. En dat ze ook journalisten zochten eigenlijk. Maar ik denk niet dat het de intentie was direct om mij daar neer te zetten. Dat denk ik niet.
Hmm. Oké. Okay. En je bent dus nu eventjes, je hebt even een time-out zeg maar. Maar wanneer ga je weer het veld in?
Ik denk zo in 1,5 week, dan ga ik weer terug. Dan waarschijnlijk weer terug naar Mariupol. Naar Zaporizhia, naar de kerncentrale die daar staat, waar een hoop over te doen geweest is. En al die bevrijden, hoe je het wil noemen, die dorpen die dan door de Russen, zeg maar, bevrijd zijn, eromheen.
Jeetje, nou spannend hoor. We volgen het op de voet wat je aan het doen bent. En we wensen in ieder geval vanuit de andere kant heel veel succes.
Dankjewel en dankjewel voor het interview. Graag gedaan.
Helemaal goed, oké.
Okay.
Hoi hoi.
Doei.
Doei doei.
Doei.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Krant podcast. Met verdiepende informatie lees je natuurlijk ook in de krant. Abonneer je via de website deanderekrant.nl. En voor maar 10 euro per maand heb je al een jaar abonnement. En de podcast is te beluisteren via YouTube, Apple of iTunes. Tot de volgende keer. Bye bye.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.